Terug.
Het spoor terug.
Moederhuil in Breda was tot in de jaren 60 het grootste doorgangshuis voor ongehuwde moeders. Deze gevallen meisjes, zoals ze werden genoemd, stonden onderaan de maatschappelijke ladder en moesten daar hun kind ter wereld brengen. Moederhuil is ook synoniem voor een pijnlijke adoptiegeschiedenis. Het was het doorgeefluik van kinderen die onmiddellijk na hun geboorte bij hun moeder werden weggehaald en werden geadopteerd door rijke families. Eugenie Smits van Waasbergen is zo'n kind. Ze vindt pas veel later in haar leven haar biologische ouders terug, want de archieven van Moederhuil bleven lang gesloten. Luister naar Gevallen in Moederhuil.
Even kijken. Dit is een album. Ik heb er gewerkt van september 65 tot 1970. Dus ik heb echt ook foto's gemaakt van de kinderen die ik toegewezen heb gekregen, voor de liefde en de zorg te geven die ze nodig hadden, zover ik kon, totdat ze naar adoptieouders gingen. En zelfs geboortekaartjes gemaakt, doopkaartjes met hun naam erop. Schattige kinderen waar ik heel erg op viel. Ik vond ze prachtig. Maar ook in die soort indiaantjes. Ook van die donkere jongetjes. Indiaantjes-achtig. Negertjes had ik. Ja, dat mag je trouwens niet meer zeggen. Zwarte kinderen.
Ik zie het gebouw van Moederhuil nog zo voor me. Want als kind groeide ik op in die buurt. Een groot blokachtig bastion met grote ramen en dakkapellen. Waar de nonnen van de congregatie van de kleine zusters van de heilige Jozef tot begin jaren 60 de scepter zwaaiden.
De ongehuwde moeder heeft gezondigd tegen God en tegen de maatschappij. Liefst zo lang mogelijk voor de bevalling worden de ongehuwde moeders in het huis opgenomen. Zo lang mogelijk. Omdat de meisjes vooral voor de bevalling het meest geneigd zijn te luisteren naar vermaningen en goede raad.
Dit is een citaat uit de stichtingsakte van Moederhuil in Breda. In de vorige eeuw het grootste doorgangshuis voor ongehuwde moeders. In de volksmond ook wel gevallen vrouwen geheten. Moederhuil. Een verhaal van oorzaak en gevolg. Maar in de jaren 90 niet bestand tegen de sloophamer.
Ik heette Gepke. Ik was Gepke genoemd. Friese naam. En mijn achternaam was Kortekaas. Dat is natuurlijk heel wat anders geworden dan het nu is.
Dit is Eugenie Smits van Waasbergen, geboren in 1965 en rechtstreeks vanuit Moederhuil geadopteerd door een rijke Bredaarse familie uit het geslacht van Smits van Waasbergen, eigenaren van bierbrouwerij De Drie Hoefijzers.
Je pakt de beste versie, de versie die je het beste kunt wegzetten. En dat was in mijn geval toch wel echt de versie waarin mijn moeder overgeleverd was, gedwongen was. Nou ja, eigenlijk dat zij geslachtofferd was. En zo heb ik het vroeger ook meegekregen van, jouw moeder was veel te vroeg zwanger. Die kon nog niet voor kindjes zorgen en ze had geen centjes. En ik denk dat ik dat ook, nou, dat weet ik eigenlijk ook wel heb geromantiseerd voor mezelf. Om het draagbaar te maken, om het voor mezelf te kunnen uitleggen. En toen ik bijna 50 jaar daarna mijn dossier las, was dat wel heel confronterend.
Nu haar adoptieouders zijn overleden, voelt Eugenie zich vrij om haar geschiedenis in Moederhuil te onderzoeken. En schrijft ze aan een boek met verhalen van lotgenoten. Niet uit nostalgie, maar om waarheidsvinding.
Hier ziet u de kinderverzorgsters van het tehuis in Breda voor niet gehuwde moeders en hun kinderen. De ongehuwde moeders kunnen hier uit eigen beweging naartoe komen. We hebben aan de directrice mejuffrouw van der Vecht enkele vragen gesteld. Worden ze omvergepraat om afstand te doen?
Nee. Beslist niet. Zij hebben, als ze hier komen, al een vaag toekomstplan. Wij werken dus helemaal vanuit de plannen van de meisjes. De problematiek van ieder meisje wordt dus individueel bekeken. Een uitgebreid psychologisch onderzoek gaat hieraan vooraf. En dan een samenwerking met het team. Wordt over dit meisje een diagnose gesteld over haar gehele persoonlijkheid. Daarna wordt met het meisje samen bekeken wat in haar situatie de beste oplossing is. De meeste meisjes die willen eigenlijk voor de bevalling een definitief plan opmaken.
Ik ben er in totaal een jaar geweest. Dat ik herinneringen heb aan spijlen. De herinneringen aan, aan urinegeur. En aan witte plafonds. Daar heb ik heel lang niet over gesproken. Ik was heel erg bang dat mensen me niet zouden geloven. Uiteindelijk heb ik heel veel hulp gehad aan een traumatherapeut. En die zei van, er bestaat zoiets als pre-verbale herinneringen. Dus je herinnert je iets als baby of als kind waar je op dat moment nog geen woorden voor hebt, omdat je taal nog niet is ontwikkeld. Maar de indrukken, die zitten wel in je systeem.
Moederhuil, in de jaren 20 van de vorige eeuw opgericht door Johanna Kessler en Carolina Willems van de Rooms-Katholieke Vereniging tot Bescherming van Meisjes. Vermogende dames uit de gegoede burgerij. Hoog in het vaandel stond de zedelijke en maatschappelijke opheffing van gevallen meisjes.
Wij weten, en dat is nu eens een medische wetenschap die vaststaat, dat bij de huidige, tegenwoordige stand van ons medisch kennen en kunnen voor de zuigelingen, die in de eerste levensdagen beroofd worden van de moederborst en de moederzorg, de sterftekans in het eerste levensjaar minstens 50% bedraagt. Bij deze schatting ben ik beslist aan de lage kant.
Ongehuwd zwanger zijn was een regelrechte schande. In de historie tref ik veelvuldig de naam aan van de katholieke dokter Meuleman, die regelmatig radiopraatjes hield voor de KRO.
Maar dan kan ik u, geleerd door de ervaring, verzekeren dat wij in die gevallen gemeenlijk van doen hebben met zogenaamde psychopaten. Daar is iets met die stumpers geestelijk niet in orde. En voor haar is maar één middel: verwijdering uit de samenleving.
Op een avond kreeg ik een telefoontje van Wil uit Amsterdam, dat ze was bevallen en ze woonde dus nu bij een binnenhuisarchitecte in Amsterdam, achter de Laressenstraat. Als ik er nu nog langs ga met de tram, dan zie ik het hele verhaal nog voor me.
En dit is de biologische vader van Eugenie, Johan Schuring.
Dat ze vertelde van wat ze daar allemaal had meegemaakt en dat ze er 37 uur geloof ik over gedaan had met die bevalling. En want omdat ze wist op een bepaald moment dat ze het kind later moest, dat ze dat kind moest afstaan. Ondertussen heb ik een gesprek gehad, dat is een van de ergste dingen die in mijn leven is overkomen. Ik heb in Aalsmeer een gesprek gehad met een maatschappelijk werkster van dat moederheil. Ik ben nog nooit zo vreselijk beledigd geweest in mijn leven. Die heeft mij afgeschilderd als een of andere halve boef. Als een onverantwoorde jongmens. Hoe ik dit had kunnen doen en waarom ik niet naar Breda ben gegaan om cadeautjes te brengen of naar dat kind te kijken. En ja, ik zeg, mevrouw, dat is helemaal niet in me opgekomen. Dus het was dus heel vervelend.
Als ze afstand doen, hebben ze het kindje dan ook gezien?
Dat is heel verschillend. De meeste niet. Dit doen ze mede op ons advies, want ze maken het zichzelf maar moeilijker als ze het gezien zouden hebben. Ze zijn totaal vrij, hoor. Dat wilde ik er nog even aan toevoegen, Peen. Beïnvloeden ze dus niet.
Als ik van mijn moeder hoor hoe het ging, krijg je daar ook wel kippenvel van. Zij is 6 weken voor de bevalling is zij bij moederheil gekomen en kreeg daar een kamertje. En dat was het. En daar zat ze. En het waren ook geen gewone kamertjes, hè? Het waren een soort hokjes met een gordijn. En daar stond dan een stoel. En dan, hè, dus eigenlijk ook heel weinig privacy. En daar heeft ze 6 weken zitten wachten. Ze heeft mij later verteld dat ze het verschrikkelijk vond om daar te zijn. Omdat er natuurlijk ook andersoortige vrouwen waren. Ja, die waren er natuurlijk ook. En het zat allemaal door elkaar. Dus ze zei van, ja, ik vond het bijna een belediging. Dat ik daar moest zijn. Kijk, haar precieze woorden weet ik niet. Maar de strekking was van, ik werd aan mijn lot overgelaten. Er was niemand die met mij sprak. Ik zat daar tussen de hoeren. Ik ben in mijn eentje bevallen. Er was niemand die me heeft begeleid. Jij bent meteen na de geboorte bij mij weggehaald. Hè? Dus uit de buik, meteen ben je weggehaald. Daar lag ik in mijn eentje, er was niemand die met me sprak. Ik ben naar een ander kamertje overgebracht. Daar hebben ze me 4 dagen laten liggen en daarna ben ik de poort uitgezet. Nou, dat is natuurlijk wel van alles ontdaan. Ik vind het heel moeilijk om dat te plaatsen naast de verzorgende die zegt, we hebben zo goed voor de meisjes gezorgd. Die verhalen staan zo haaks op elkaar. En er zijn zoveel van dit soort hiaten in deze geschiedenis.
Ik heb niet direct gemerkt dat daar geheimen waren. Maar ze waren er. Er was zeg maar op de helft van de gangen boven, een heel gangenstelsel, was ook een soort deur. En daar kwam je niet achter.
Annemieke van den Berg werkte vanaf 1967 een aantal jaren als kinderverzorgster in Moederhuil. En was afhankelijk intern. Dat wil zeggen een heel klein kamertje onder de nok van het dak. En soms smokkelde ze haar vriendje mee naar binnen. Want mannelijk bezoek was verboden.
Nou, ik kan me twee hoofdzusters herinneren. De ene was zuster Jansen. Dat was een grote, forse vrouw. En je had zuster Lammers. Zij zou een lesbische relatie hebben met een collega of een vrouw. Dat is de reden geweest waarom ze uiteindelijk is ontslagen. Dat er toen op een gegeven moment ook een stiltestaking geweest is. Dus de collega's hebben toen besloten om tijdens de pauzes en tijdens het koffiedrinken om niets meer te zeggen.
Ten strengste verboden om die moeders te zien. Daar werd op je hart gedrukt. Je mag niets vertellen wat je hier ziet. En helemaal niet als je iemand kent.
Ook Annemiek van Tetering werkte als kinderverzorgster in Moederhuil. En herinnert zich de vanaf bovenaf opgelegde zwijgplicht.
Eén dingetje heeft mij wel heel erg geraakt. Ik kende één iemand uit Breda, die had met mij in de klas gezeten. En die kwam daar afstand doen. Die moeder, die legde heel veel druk op haar dat ze afstand moest doen. In het begin had ze een kamertje en mocht ze de kind houden. Maar later kreeg die moeder daar toch heel veel problemen mee. En toen is zij daarin meegegaan dat die moeder heel veel druk legde op haar. Toen is ze daar gekomen, daar bevallen. En toen heb ik extra aandacht aan haar gegeven. Stiekem naar haar toe gegaan, ook in haar kraambed. En die moeder is daar ter oren gekomen. En toen ben ik echt op het nippertje ontslagen. Dus ik heb niet over dat kind verteld, maar dat dacht die moeder dat ik alsmaar, die dochter van haar, dat zij terug zou komen op die afstand. Omdat die dochter daar zo vermoeid mee had. Mm. Maar er was zwijgplicht, dus ik mocht daar niet over praten. Maar toen zat ik wel in een heel moeilijk parket wat ik eigenlijk niet wou.
Hoe komt het dat ze afstand willen doen?
Ja, de vooruitzichten zijn zo klein voor ze. Het is erg moeilijk om het kind zelf op te voeden. Want een huwelijk met de vader van het kind zit er bijna nooit in. En wat betekent dat dus voor het kind? Een kinderhuis. Ze doen er dan echt om de toekomst voor het kind. Want voor zichzelf kost het heel veel moeite. Er is veel moed voor nodig om dit te doen, hoor.
Nou goed, ze heeft de zwangerschap uitgedragen. En heeft heel veel moeite gehad om de keuze te maken om mij af te staan. En daarna, nou, kunnen we wel zeggen dat ze ontzettend verdwaald is in het leven. Zij heeft mij gezocht toen ik 21 jaar was. En daar ben ik er eeuwig dankbaar voor. Want dat is niet onder woorden te brengen hoe betekenisvol dat is dat jouw moeder jou zoekt. Dat het ertoe doet dat je bestaat. Dat ze benieuwd was. Maar ik wist toen niet wat er allemaal met haar speelde. Mijn moeder was op haar eindstation op een plek waar ze op enig moment een dokter heeft gevraagd om mij te bellen. En toen ben ik bij haar langs geweest. Daar was er slecht aan toe. Verward. Fysiek verwaarloosd. En toen wist ik wel van, nou, dit... Ja, ik wist van, ik denk dat dit de laatste keer is dat ik haar zie. En uiteindelijk is ze een half jaar later is ze gevonden. Toen ze al was overleden. En heb ik haar begraven.
Hier in de stad gaan geromantiseerde verhalen rond van veel stadsgenoten die in Moederhuil geboren zijn. Want omdat Moederhuil beschikte over een uitstekende kraamkliniek, werden er ook veel kinderen geboren uit wat we voor het gemak dan maar een traditioneel huwelijk noemen. Maar op een gegeven moment waren er alleen nog maar ongehuwde moeders.
Ik heet Sonja.
Er waren echt kinderen die daar was je heel erg aan verknocht. Ik had bijvoorbeeld dan François, dat was echt mijn jongetje. Die nam je ook mee naar huis, dat mocht ook. En dan nam ik hem mee en dan in het wagentje. En dan liep je, wijs van spreken zelf, als een jong moedertje met dat jongetje. Wat er dan gebeurde, was dat dat je na bijvoorbeeld een paar maanden moest je naar een andere zaal. En de werkelijke reden was, is dat je als je te close werd met een kind, ja, zou dat niet goed zijn voor dat kind. Want dat kind moest straks weg en moest weer hechten aan andere ouders. En dus die hechting werd afgebroken. Nee, ik had niet het gevoel dat daar veel professionaliteit om de hoek kwam kijken. Wij volgden een opleiding, dus in die zin werden wij binnen de opleiding geschoold. Binnen de instelling zelf heb ik weinig van professionaliteit gezien op het gebied van pedagogiek bijvoorbeeld. Of hoe je met kinderen omgaat die lastig zijn of huilen of je deed maar een slag.
Er was een dokter die daar langskwam, ook over inentingen. En er was een specialist en dat was dokter Smeets uit het Ignatius. Ik was er zelf bang van die vrouwelijke. Die durfde ik 's nachts niet te bellen als er iets met een kind was. Want dan kreeg je een hele grote smoel. Dat was een hele strenge, kordate vrouw. En als je haar stoorde, als het niet waar was, bijvoorbeeld een kind had koorts. Heel erg. Voor de tweede nacht al, als je in de nachtdienst zat. Dan durfde je bijna niet haar te bellen. Want dan dacht je, dan krijg je weer een grote smoel. En dan zei ze, jij komt morgen vroeg wel. Want dan wou ze het bed natuurlijk niet uit. Maar ze heeft een kind wel een hersenvliesontsteking ontwikkeld. En die is doof gebleven.
Er kwamen zoveel adoptieaanvragen tot stand. En de wachtlijsten waren zo groot. Dat mensen van andere taken af werden gehaald om dit werk te gaan doen. Dus je kunt je wel afvragen, hoe toegerust waren deze mensen? De getuigenissen zoals ik ze heb gehoord, dan hebben we het over de periode 1965-1975. De periode waarin er steeds meer kinderen, een steeds grotere toestroom was van afstandskinderen. Waren er zoveel baby's in de babykamers op Moederheil, dat je niet kon hebben dat daar 100 huilende baby's lagen. Dus daar moest iets aan gebeuren.
Dan stuiten we op een schokkend verhaal dat niet eerder naar boven kwam.
Er was een huisarts die daar valiumdruppels voorschreef. En die werden toegevoegd aan flesjes om de baby's te kalmeren. En dat gebeurde niet één keer, dat gebeurde maandenlang.
De valium die Eugenie noemt blijkt in feite het middel Melarette, dat eigenlijk bedoeld is voor de behandeling van schizofrenie en angstneurose. Maar zeker niet voor baby's.
Ik liep overal rond. En ik zag dus toen de flesjes gemaakt werden, dat er een flesje was en daar gingen druppeltjes in die flesjes. En ik vroeg wat dat was. En ze zeiden, oh, dat zijn Melarette druppeltjes. Om de baby's wat rustiger te maken. En om te zorgen dat ze niet zoveel huilen.
Getuige van deze praktijk is Harlinde van Osselaar, die in Moederheil werkte als psychologe.
Bij hoeveel baby's dat gedaan werd, dat weet ik niet precies, maar het waren er wel veel. De kinderarts die er toen was, die was er al heel lang. Dus ik neem aan dat dat al heel lang speelde.
Wat ik van Eugenie hoorde, van dat valiumverhaal, daar schrok ik heel erg van. Want ik heb zelf dienst gehad in de flessen. Dus waar je flessen klaarmaakt, voeding klaarmaakt voor alle 6, 7 voedingen. Ik heb het nooit gemerkt.
In mijn herinnering heb ik heel weinig kinderen horen huilen. Terwijl het ging toch ook om kleine baby's en kinderen van tot een jaar die in de gewone kamers woonden. Dus niet op de peuterafdeling. En ook wat betreft zeg maar dossieropbouw. Wij deden in ieder geval aan rapportage heel weinig.
Bij navraag wordt me verteld dat het middel ernstige bijwerkingen heeft. Hartfalen en blindheid. En dat het daarom al lang van de markt is.
Ik had nog nooit zoiets gezien. Dus het greep mij vreselijk aan, ja. Ik heb ook verder nooit gehoord dat zo kleine kinderen zomaar die druppeltjes kregen. Maar ik was natuurlijk vooral gefocust op de psychologische gevolgen van het geven van die druppeltjes. Dat die kinderen dus nog meer ontwikkelingsachterstand opliepen, omdat ze dus helemaal niet alert waren. En omdat ze dus ook geen appel deden op de kinderverzorgsters door te huilen. Voor een baby betekent dat dat hij stil in zijn bedje ligt en geen last verkoopt. En dus allerlei dingen niet leert die hij moet leren.
Uiteraard is het zo bizar dat er nooit onderzoek naar gedaan kon worden. Het kon allemaal gebeuren in een tijd waarin er sprake was van een gezagsvacuüm in Moederheil. De oude rector Scheermakers, die vanaf 1931 verbonden was aan Moederheil, stierf in 1960. Professionalisering bestond nog niet. En in een cultuur van geheimhouding konden gemakkelijk dubbele agendas ontstaan. Ik traceer via internet een oud personeelsblaadje van het ziekenhuis. De kinderarts, dokter Smeets, heeft het geheim in haar graf meegenomen. Ze ging in 1970 op 65-jarige leeftijd met pensioen.
Kinderen kwamen nauwelijks buiten. Ze konden niet klimmen. Ze hadden nog nooit bijvoorbeeld een gewone normale tafel gezien met een normale stoel. Ik ben toen na 3 maanden naar de directie gestapt, naar de heer Kegelaar, en gezegd van ja, dat kan zo niet. Ik ga niet alleen maar kindjes testen en dan zien dat al die kinderen een enorme ontwikkelingsachterstand oplopen door de manier waarop het hier georganiseerd is. Als hij gezegd had van nou, we laten het bij het oude en jij test gewoon de afstandskindjes, dan was ik zeker vertrokken toen. Want ik kon... Kijk, mijn motivatie was, ik zit nu in een situatie waarin ik er iets aan kan doen. En ik heb er ook iets aan gedaan. Maar als dat niet gelukt zou zijn, dan zou ik vertrokken zijn. Nee, dat was niet om aan te kijken.
Men wil dus van u weten waarom u tot adoptie wilt overgaan. Is het alleen de bedoeling om te proberen of met een aangenomen kind uw stukgelopen huwelijk kan worden gerepareerd, dan bent u niet het ouderpaar dat handelt in het kennelijk belang van het kind. Dat laatste staat voorop.
In 1964 maakt Brandpunt een televisiereportage in Moederheil.
Kunt u het kind een gezond en gezellig tehuis en een goede opvoeding geven? Daarnaast wil men bepaalde dingen van u weten, omdat men de achtergronden van het adopteren kindje zoveel mogelijk gelijk wil leggen met die van de aspirant adoptiefouders.
In mijn geval hebben mijn ouders, kan niet anders zeggen, gewoon keurig en netjes gewacht tot het zover was en ik dan het kind was dat bij hen werd geplaatst. Maar er zijn ook voorbeelden bekend van ouders die op de babyzaal hun kind hebben uitgezocht. Ja, dat spreekt voor zich dat dat natuurlijk helemaal niet aan de orde was. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar het gebeurde wel. Wat ik heb teruggehoord van de vriendin van mijn moeder is dat toen zij wegging uit Moederheil, ze contact heeft gehad met mijn moeder en vertelde aan deze vriendin dat ze had gehoord dat het goed met me ging en dat ik inmiddels was naar Zwitserland was gegaan, waar ik was meegegaan naar een gezin dat mij zou adopteren. Waarvan dus achteraf bleek dat dat helemaal niet klopte. Waar ik heel erg van onder de indruk ben, zijn de verhalen van lotgenoten die vanuit de enorme verlieservaring in de dop van bij je moeder weggehaald te worden, daarna zijn opgenomen in adoptiegezinnen waar de selectie gewoon echt niet goed is geweest. Dus mensen die in gezinnen terecht zijn gekomen met gewelddadige vaders. Ouders waarvan je echt kunt zeggen dat sprake was van persoonlijkheidsproblematiek. Ouders die zijn gescheiden. Levensdrama's. Die dan ook nog een keer zijn meegemaakt waarvan je denkt van jeetje, maar waar is de selectie geweest? Of waar werden mensen op geselecteerd? Nou, ik weet van mijn eigen ouders. Er werd geselecteerd op status, op geld en vermeende stabiliteit van de huwelijkse relatie. Nou ja, voor zover je dat van de buitenkant kunt. En daar hield het mij op. Er werd niet gekeken naar de mentale stabiliteit van mensen. Er werd niet. Dat gebeurde niet. Er werden wel referenties gevraagd. Maar die werden gevraagd, dan mochten mensen zelf bepalen wie ze daarvoor opgaven.
Moederheil is dus een verhaal van oorzaak en gevolg. Of, zoals u wilt, een dubbele moraal. Moederheil had geheimhouding beloofd, dus moesten de dossiers gesloten blijven. Kinderen konden aanvankelijk niet bij hun afstandsgegevens. En dit heeft veel emotionele zoektochten opgeleverd. Kinderen zoeken hun biologische ouders of ouders zoeken hun kinderen. Inmiddels was de naam veranderd in Valkenhorst. In die latere jaren werd Maria Lebbink als maatschappelijk werkster aangesteld om zich nadrukkelijk te bemoeien met de erfenis van Moederheil. Het openen van dossiers, voor zover de wet dat toestond.
Wat ik ook vaker mee heb gemaakt, en dat is dat kinderen wel weer terug zijn gekomen in hun eigen familie, maar waren dan zogenaamd het broertje of zusje. Een nakomeling, ja, dat was dan ook, werd ook even geanceneerd. Maar iedereen wist het misschien wel. Maar het was zogenaamd, het kleinkind was zogenaamd een broertje of een zusje. En die kinderen hadden het geluk dat ze wel opgroeiden in hun, met hun opa en oma in hun ouderlijk huis. Maar niet, maar pas later ontdekten dat hun zus hun moeder was.
En toen heb ik ook aangegeven, ik wil mijn dossier. Ik wil mijn dossier. Het is mijn dossier. Mijn moeder leeft niet meer. En toen zeiden ze, ja, nee, maar we moeten het wettelijk bewaren. Ik zei, ja, dan sta ik met lege handen, maar wel onder protest. Want voor mij klopt dit niet. Dat jullie iets gaan bewaren wat van mij is. Daar heeft verder niemand iets mee te maken.
Ja, dat was de privacy van de moeder. Dus alles wat er over de moeder geschreven werd, dus wel de namen van vader en moeder en de geboortedatums en dat soort dingen, daar had het kind wel recht op, maar niet op wat er over de moeder en waarom zij het kind afstond. In het laatste stuk, ik weet niet of dit direct al zo was, maar in het laatste stuk, dat ik die inzages heb gedaan, was bij een acte van overlijden, en was het mogelijk om ook de moedergegevens in te zien.
Ik denk in de jaren 90 kreeg ik een brief dat ik gezocht werd. Nou, daar was ik heel blij om. En ik denk dat dit echt toch wel heel wezenlijk is voor wat er toen heeft plaatsgevonden. Toen heb ik haar dus aan de telefoon gekregen en toen is ze bij mij op bezoek gekomen. Nou, toen was ik dus eigenlijk een beetje te enthousiast. En ik verwachtte dus eigenlijk veel te veel. En daar schrok ze zo verschrikkelijk veel van dat wij toen daarna hebben we het weer opnieuw opgevat. En nou, toen heeft ze de hele geschiedenis mij allemaal verteld van wat er allemaal gebeurd is. En mij ook gevraagd van waarom heb je niks gedaan. Nou, ik zeg, daar kan ik je helaas geen antwoord op geven. Ik kan me schuldig voelen of ik had het misschien wel moeten doen. Maar dat, in ieder geval, dat is niet gebeurd.
En toen heb ik hem de vraag gesteld, waar was jij? Dat wilde ik weten, waar was jij? En zijn antwoord is voor mij net zo wezenlijk als het feit dat mijn moeder mij heeft gezocht. Want op dat moment vertelde hij mij dat hij zeer oprechte bedoelingen had gehad. Dat het nooit zijn bedoeling was geweest dat het zo zou lopen. Zijn intentie was geweest om te trouwen met mijn moeder en zijn kind op te voeden.
Je kunt haast geen relatie meer opbouwen. We hebben alles van stal gehaald om er wat van te maken. En ze leidt dus ze heeft een heel druk bestaan. Ze heeft een gezin met twee kinderen. En we wonen heel ver bij elkaar gedaan. Maar ik vind wel dat we allebei ontzettend hun best gedaan hebben, want we lijken heel erg op elkaar. Maar het is eigenlijk heel verdrietig op een bepaald moment dat het je dochter is. En als je naar haar kijkt, dan voelt dat zo. Maar dat we nou zo'n dat je een band hebt zoals ik met mijn eigen kinderen heb, dat is er dus niet. Ik heb me toen gerealiseerd wat er echt toen allemaal gebeurd is. En vooral als ik die foto nou gezien heb van het moederheil, van die kleine kamertjes met die gordijntjes. Dan doet dat heel, heel erg zeer.
Je hoopt natuurlijk dat het zo zal gaan, zoals je dit bij het begin van je huwelijk voorgesteld had.
En als je dan die moed hebt opgebracht, dan ga je samen naar een instantie. Welke instantie? Waarheen? Wat is het eerste punt op die lange weg?
Maar langs een hele grote leidensweg, hoor. Want waar zijn we allemaal niet geweest? De ene instantie zei, nee, ik kan je niet hebben. En de volgende die zei, nee, u bent niet van mijn geloof, dus u gaat naar de volgende toe. Maar niemand vertelde tegen je waar je dan wel moest wezen.
Nee, dat is juist
en dat kon niemand u vertellen.
Nou, als ik terugkijk, dan kan ik toch wel stellen dat ik zeker tot dat mijn ouders overleden, dus mijn adoptieouders overleden, heel veel moeite heb gehad om echt een relatie met mensen aan te gaan. Dus altijd eigenlijk een klein beetje terughouden. En altijd wel manieren vinden om er ook weer uit te kunnen stappen. En wat ik van mensen dan terugkrijg die ik goed ken, is die dan zeggen van dat het heeft een zweem van slordigheid. Het is alsof je een soort van super egocentrisch bent en alleen maar aan jezelf denkt en geen rekening kunt houden met anderen. Dus als mensen jouw geschiedenis niet kennen en van de buitenkant zien hoe dat verstoorde hechtingsgedrag zich manifesteert, dan kunnen mensen daar ook best wel heel negatieve oordelen over hebben. Het is meer een soort van gat. Een gat in je bestaan waarvan je weet, daar heb ik het mee te doen. Een soort kuil in je leven die er nou eenmaal is. Maar om te zorgen dat je er niet in dondert, is het wel zaak om te zorgen dat je weet waar die zit. Dus dat je hem kunt situeren, dat je weet in die straat ligt hij. En dat je misschien ook een hekje voor plaatst. Zo werkt het voor mij. Dus als ik weet waar de kuil zit en hoe ik eromheen kan lopen, en dat ik hem ook respecteer, want het hoort ook bij mijn leven, dan is het voor mij goed. En voor mij was het dus nodig om dus er naartoe te gaan om te weten waar die kuil ligt.
Op een zondagmorgen in de vroegte, na aankomst van de eerste trein uit Maastricht, zit in mijn wachtkamer een jonge vrouw met een kind in haar armen en een tasje bij zich. Zij verzoekt opname voor zich en haar kindje, dat zij 's nachts thuis heeft ter wereld gebracht, terwijl zij haar toestand tot op het laatst toe had kunnen geheim houden. In het tasje bevindt zich de nageboorte. Zij is na de bevalling door haar eigen moeder op straat gezet, opdat de buren toch maar niets van het geval zouden merken.
Naar schatting zijn er meer dan 15.000 kinderen tussen 1956 en 1984 in de diverse tehuizen in Nederland geadopteerd. Een aantal afstandskinderen heeft zich verenigd in de verzwegen generatie. De Tweede Kamer heeft de minister inmiddels gevraagd een onderzoek te doen naar gedwongen adoptie in deze periode.
Zo, weet je? Wat moet je erop? Ja.
Die instellingen werden meestal geleid of door religieuze of door alleenstaande chique dames die dat uit een soort caritatieve instelling deden. En ja, die hadden dus geen verstand van kinderen. Ik zeg het misschien een beetje te brutaal, maar grosso modo was het toch wel zo.
Iedereen die ik spreek die in deze geschiedenis iets te maken heeft, is ontzettend bang om niet geloofd te worden, om niet serieus genomen te worden, om weer afgewezen te worden.
Sluit mijn oogjes voor mijn handjes, buig mijn knietjes voor u neer. Trouwe vader in de hemel, zie op mij in liefde neer. Leer mij vroeg een kind te worden, neem mij aan, schoon jong en klein. Laat mij van u grote kudde toch een heel klein schaapje zijn.
Dit was Gevallen in Moederhuil, een documentaire van René Ome, gemonteerd met Berry Kamer, eindredactie Michal Citroen. Het boek van Eugenie Smits van Waasbergen met de titel Schoot vol tranen, met verhalen van lotgenoten, verschijnt in juni.